Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je er weer bij bent. In deze uitzending ga ik in op vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de Bijbelstudie van vorige week, Jona deel 2. De interactie met jou als luisteraar vind ik heel erg belangrijk. Bijbelstudies staan en val, vind ik, met goede vragen, of in ieder geval met vragen stellen. En daarom ben ik blij met deze soms kritische vragen, want daar leren we eigenlijk het meeste van. Ik heb hier 10 vragen voor me liggen, die ik ga proberen allemaal te beantwoorden tijdens deze uitzending. Ik kan niet beloven dat ik aan alles toekom, maar ik ga mijn best doen. Tussendoor zullen we even een moment nemen om alles weer te laten bezinken onder het luisteren naar wat muziek. Ik zit er klaar voor, ik hoop jij ook. De eerste vraag die ik kreeg gaat over het teken van Jona, 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. De vraag is: Jezus wees op dit teken in verband met zichzelf, maar hij is op Goede Vrijdag gestorven en zondagochtend weer opgestaan. Dus ik zie daar geen overeenkomst. Wat denk jij daarover? Dat is om te beginnen scherp opgemerkt. Daar wordt vaak niet hardop over gesproken, want veel predikanten hebben daar ook niet echt een antwoord op. Ik zal er dieper op ingaan rond Pasen Pesach, omdat ook hier weer veel over te vertellen valt, maar voor nu zal ik proberen het eenvoudig te houden. Ik doe mijn best. Goed, we gaan even naar Gods feesten kijken. Ten slotte viel Jezus lijdensweg. De lijdensweek was natuurlijk rond Pesach, al hield verband met Pesach. Als we er nu van uitgaan dat Gods feesten direct verband houden met Gods verlossingsplan, en ieder aspect daarbinnen een verwijzing is naar alle gebeurtenissen die te maken hebben met de Messias, laten we er dan ook van uitgaan dat het binnenhalen van het offerlam, Pascha, en de verzorging gedurende 3-4 dagen in huiselijke kring, voordat het op de 4e dag geslacht werd, ervan direct verwijzen naar de periode waarin het offerlam zou worden binnengehaald en zich onder zijn volk, zijn gezin, kun je zeggen, zou bevinden. We weten uit de evangelie dat Jezus op een zekere zondag, voordat het Pesachfeest aanbrak, wat we nu Palmzondag noemen, zijn intrede deed in Jeruzalem en dat hij een groots onthaal kreeg. Dag 1. We weten ook dat hij enkele dagen daarop volgend die week overdag in de stad was en 's nachts op de Olijfberg was. Op de 3e nacht werd hij door Judas verraden en gevangen genomen. Dan houden we dus nu het verhaal aan, of eigenlijk het verhaal, de gewoonte en de traditie aan van het offerlam wat een gezin binnenhaalde, een naam gaf, verzorgde, vertroetelde. Als we dat aanhouden en we leggen dat over het verhaal van de lijdensweek, dan is het zo dat hij op de 3e nacht door Judas werd verraden. Voor ons was dat de 3e nacht. Dat valt op een dinsdagnacht voor ons. Maar volgens de Bijbelse interpretatie van dag-nacht, of eigenlijk nacht-dag, was dat al woensdag, dag 4. Zoals het offerlam. Gedurende de nacht werd hij aan verhoren en marteling onderworpen en overdag werd hij door Pilatus overgedragen aan de Joodse leiders van het volk. Dan is het nog steeds de 4e dag, woensdag. Blijven we die volgorde van de Pesachfeest aanhouden, dan is Jezus die dag, woensdag, rond het middaguur gekruisigd en niet op vrijdag. Dat heeft misschien even tijd nodig om in te zinken. Maar ik hoop dat je ziet wat hier de logica van is. Hoe zit het dan met de vermeldingen van de dag van de voorbereiding en Shabbat in de evangelie? Dat valt toch altijd op zaterdag? Dat is een goede vraag. Laten we Leviticus 23 er even bij pakken. Daarin worden de feesten van de Heere, zoals je misschien wel weet, zoals het er staat, uiteengezet en opgedragen. Wat valt dan op bij de drie grote feesten, Pesach, Shavuot en Sukkot? Alle drie duren 8 dagen, waarvan de eerste en de laatste dag rustdagen zijn. Voor iedereen. Dat betekent dus Shabbat, volledig rust, een heilige dag, zo staat het er. In het Jodendom staan deze dagen bekend als Shabbat Gadol. Dus een Shabbat van de eerste en de laatste dag van een feestweek heet de Shabbat Gadol. De wekelijkse Shabbat heet de Shabbat Katan. Gadol betekent groot en in een bepaalde context kan dat ook betekenen belangrijk. Katan betekent klein en in deze context betekent het regulier. Conclusie: tijdens de feestweken kan de Shabbat Gadol op iedere dag in de week vallen. Dus ook in die week waarin Jezus werd binnengehaald, viel de Shabbat Gadol gewoon midden in de werkweek. Wel was er discussie over de interpretatie van de juiste dag waarop de eerste Shabbat Gadol van Pesach zou vallen. En wanneer is er geen discussie over de juiste interpretatie? En die discussie ging tussen de Farizeeën aan de ene kant en de Zeloten en de Sadduceeën aan de andere kant. De Farizeeën wezen de 5e dag van die week als Shabbat Gadol aan. En de Sadduceeën en de Zeloten die vieren hem al een dag eerder. Jaar in jaar uit was dit een gegeven. Zo gebeurde dat. Dus de laatste groep, Zeloten en Sadduceeën, slachtte het offerlam stevast een dag eerder dan de eerste groep. Jezus liet, door het houden van de sedermaaltijd gelijk met de Zeloten en Sadduceeën, blijken dat hij het met hun kalendertelling eens was. Maar voor het overgrote deel van de bevolking, dat de Farizeeën volgde, begon de voorbereidingsdag dus een dag later, de dag dat Jezus werd gekruisigd, die week op een woensdag. Vandaar dat de vrouwen pas op zondagochtend bij het krieken van de dag eraan toekwamen om naar het graf te gaan en die vervolgens leeg aan te treffen. Dus nogmaals, Jezus kwam binnen op zondag, op dinsdagnacht voor ons, maar volgens de Bijbelse telling van de week en de dagen, al op woensdag, helemaal aan het begin van de woensdag, werd hij verraden door Judas, werd hij gevangen genomen. De hele nacht werd hij ondervraagd en gemarteld. Dat was nog steeds woensdag, heel vroeg in de ochtend inmiddels voor ons. Woensdag om 12 uur werd Jezus gekruisigd. Dat was tegelijkertijd de voorbereidingsdag voor de grote menigte. En de Shabbat Gadol was dus al aangebroken voor de Sadduceeën en de Zeloten, die woensdag. Maar de donderdag was de Shabbat Gadol voor de Farizeeën en het volk die dat volgde. Donderdag was hij in het graf, vrijdag was hij in het graf, zaterdag was hij in het graf. Dan tellen we dus nog steeds 3 dagen, dan klopt het, hè. En dan zondagochtend bij het krieken van de dag, dus dat is bij het aanbreken van de 4e dag, gingen de vrouwen naar het graf toe. Ze konden niet eerder, want er zat steeds een voorbereidingsdag tussen de Shabbat, of de Shabbat Gadol of de Shabbat Katan. Ik hoop dat dat zo duidelijk is en ook hoe belangrijk het is om de Bijbelse feesten te kennen en hoe die tot in detail het verlossingswerk van Jezus, de Joodse Messias, niet de kerkelijke, voorspellen. Nou, zoals ik al zei, daar kom ik in een latere studie meer op terug, maar ik denk dat je nu al genoeg te verwerken hebt. Ik heb hier nog een leuke vraag. Je zei dat Jona als een embryo in de maag van de vis was. Hoe moet ik me dat voorstellen? Kreeg hij ineens een navelstreng of iets dergelijks? Johannes vertelde aan het begin van zijn evangelie hoe de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdaalde. Het sleutelwoord is als. Heel vaak wordt het voorgesteld als de Heilige Geest kwam in de vorm van een duif. Nee, dat staat er niet. Het leek erop, de Heilige Geest kwam niet in de vorm van een duif, maar het klonk zo en het zag er zo uit, zoals een duif zich klaarmaakt om te landen. Dan krijg je een bepaalde vorm van de vleugels en een bepaalde klank. En die vorm van de vleugels en de klank, dat was de beschrijving van als een duif. Dat is in het geval van Jona net zo. Hij zal niet aan een navelstreng verbonden zijn geweest. Een vis heeft uiteraard een totaal ander dieet dan een mens en bovendien is een maag daar niet voor gemaakt. Jona's eigen lichaamssysteem moet zich anders zijn gaan gedragen om het overleven in de maag mogelijk te maken. Maar meer dan dat, waar het echt om gaat, is de achterliggende betekenis van het Hebreeuwse woord voor baarmoeder, wat gelijk staat aan het Hebreeuwse woord voor compassie. Een eindeloze voorraad van genade en ontferming van de Heer voor Jona, zoals een moeder die heeft voor haar nog ongeboren kind en ook voor haar uiteraard geboren kinderen. En die ontferming van de Heer was zo groot voor Jona, zodat hij ook in één geheel weer zou worden uitgespuugd, zoals hij was opgeslokt. En of Jona nou in een coma raakte of overleed en het leven weer teruggeschonken kreeg, is eigenlijk minder belangrijk. Hoe je het ook went of keert, het is één van de grootste wonderen die in de Bijbel beschreven staan. Nou, ik hoop dat je met dit antwoord kan leven. De derde vraag. Wat bedoelde je met zo werkte God alleen toen, nu al lang al niet meer, in verband met Gods wonderen en tekenen in Handelingen? Dat is mij wel altijd geleerd. Ligt dat aan onszelf en aan onze tradities? Hechten we er te veel waarde aan? Wij mensen zijn, even tussen aanhalingstekens, alsjeblieft, ga niet denken dat ik nu ineens het Darwinisme ga aanhangen, maar wij mensen zijn eigenlijk, zogezegd, gewoontedieren. Wij hebben tradities nodig, want ze geven ons structuur en rust, omdat we herkenningspunten hebben, nodig hebben die voor iedereen om ons heen gelden. Het boezemt vertrouwen in, het geeft een gevoel van veiligheid en om, of het nou gaat om goede of slechte tradities, het effect is hetzelfde. Om dat los te laten, dat voelt onveilig. We raken dan overstuur of we worden boos. Ook als tradities ineens niet meer blijken te werken, dan nemen we er afstand van en vertellen we onszelf dat dat niet meer van deze tijd is. God heeft ons tradities gegeven, maar hij behoudt zelf het recht om af te wijken daarvan. En altijd ten behoeve van de mens. Ooit leerde ik van een rabbijn dit. Wonderen zijn momenten waarin God als het ware zijn hand door het gordijn dat tussen hem en ons natuurlijke wereld inhangt, dus eigenlijk tussen zijn wereld, het universum, en onze wereld inhangt, heen steekt, zijn hand door dat gordijn heen steekt, om voor ons bovennatuurlijk in te grijpen in onze natuurlijke wereld. Nog een keer. Wonderen zijn momenten waarin God als het ware zijn hand door het gordijn dat tussen hem en onze natuurlijke wereld inhangt heen steekt om voor ons bovennatuurlijke in te grijpen in onze natuurlijke wereld. Wat voor God niet meer dan normaal is, gaat onze voorstellingsvermogen te boven. Hoe dichter we in de nabijheid van zijn koninkrijk zijn en het in ons leven ervaren, hoe meer we zijn hand door het onzichtbare gordijn van ons natuurlijk bestaan heen zien werken in ons leven. Wij noemen het wonderen. Voor hem hoort het er gewoon bij. We gaan luisteren even naar een stukje muziek van Joshua Aaron in het Hebreeuws en Engels. How great is our God?
גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד יראה, כי גדול,
naar Joshua Aaron met Maak groot onze God. Die heb je waarschijnlijk wel al herkend in het Hebreeuws. Ik vond hem prachtig. Ik hoop jullie ook. En ik hoop ook dat het een beetje heeft geholpen om te verwerken wat je tot nu toe hebt gehoord. We zijn nu toegekomen aan de vierde vraag voor vandaag. De afgelopen twee studies noemde je stevast de Judese leiders, terwijl mijn Bijbel Joden met een hoofdletter zegt. Waarom noem jij ze zo? Nou, zelfs in onze dikke Van Dalen woordenboek wordt er onderscheid gemaakt tussen de spelling van Jood of Joods met of zonder hoofdletter. Gespeld met een kleine letter, dan spreken we over etnische afkomst. Een hoofdletter duidt op de religie, dus het Jodendom. In het Grieks staat er in die gevallen in het Nieuwe Testament. In het Grieks staat er judaioi. En dat betekent Joden, wijzend op zowel de regio en stam van waar de persoon om wie het gaat komen, als hun status onder het volk. De juiste vertaling is dus eigenlijk Judeërs. Wie in het gebied van de stam Juda was geboren, maakte automatisch deel uit van de regerende religieuze elite. Over de Galileërs bijvoorbeeld, in contrast daarvan, weten we dat er vooral door de Judeërs op hen werd neergekeken. De Judeërs genoten hoog aanzien bij de rest van het volk en de Galileërs waren een beetje, het plebs. Het is belangrijk dat we weten dat we dit onderscheid maken, omdat de kerkelijke doctrine ons altijd heeft geleerd dat heel het volk om Jezus kruisiging heeft geroepen. Dat klopt niet. Het ging om de religieuze elite. Een andere vraag die wel in verband staat met deze vraag. Je hebt het veel over de leidende dienaar of leidende Messias. Waarom leg je daar zoveel nadruk op? Goeie vraag. Tijdens de Tweede Tempelperiode weten we uit de literatuur van die tijd dat er onder het volk wel degelijk een begrip was van zowel leidende Messias als Messias koning of triomferende Messias. Maar met de Romeinse onderdrukking, dat zeer zwaar was, werd de roep om verlossing daarvan steeds groter. De geestelijke leiders, de geestelijke leiders van de Joden, van het Joodse volk, zullen zo hun redenen hebben gehad om hun onderwijs ineens te richten op de komende Messias koning die hun zou verlossen. Uiteraard keken zij wel uit dat ze dat subtiel deden om niet uit hun machtspositie door de Romeinen te worden gezet. De nadruk op verlossing van Gods oordeel als gevolg van hun zonde door het offer dat de Messias eerst zou moeten brengen, verdween. Er was behoefte aan verlossing van de Romeinse onderdrukking. En daarin zou een leidende Messias niks aan kunnen doen, maar wel een Messias koning. Gaandeweg de tijd is dat aspect van het grote verlossingsplan dermate impopulair geworden dat het uiteindelijk ontkend werd. Alleen de Messias koning wordt nu nog verwacht, nu ook, terecht zouden christenen nu zeggen, de leidende Messias werd vervangen door het leidende volk van God. Zo zie je maar, in het christendom bestaat er een vervangingstheologie, maar in het rabbijns jodendom ook. Echter, er is geen verlossing zonder offer. Heel de Torah wijst daar duidelijk op, en ook Jezus zei het. De laatste vraag voor vandaag, en dan houden we ermee op, want ik denk dat jullie genoeg te verstouwen hebben gekregen. Ik heb het altijd lastig gevonden dat er van Jezus wordt gezegd dat hij aan het kruis verlaten werd door zijn vader, omdat hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je gelooft dat Jezus God is die mens werd, hoe kan hij dan zichzelf verlaten? Een uitstekende vraag. Echt weer een hele goede vraag. Als we in dat gedeelte verder lezen, dan zien we ook dat Jezus vervolgens zegt, dus in het gedeelte van de evangelie, het is volbracht. Wat Jezus hier zei, zei hij voor de religieuze leiders, die bij hem stonden op de kruisigingsplaats. Er zijn in het jodendom verschillende vormen van onderwijs, moet je weten, en één ervan heet remes. Volgens die methode noemt iemand de eerste zin en de laatste zin van het gedeelte uit de Torah, de profeten of andere geschriften. Je moet weten dat hoofdstukken en versen in onze Bijbel niet in de officiële Hebreeuwse teksten staan. Dus om te kunnen aangeven over welk gedeelte je wil spreken of wat je gebruikt ter onderbouwing van je theologische standpunt, gebruik je dus de remes-methode. En dat is wat Jezus hier deed. Hij noemde de eerste vers en de laatste vers van Psalm 22. Wij kennen het als Psalm 22, inmiddels in het onder de rabbijnse Joden ook. Het is altijd een psalm geweest, daar is iedereen het over eens, wat als messiaans is aangeduid en vertelde hiermee aan de leiders die getuigen waren van zijn hele lijdensweg, zie hier ben ik, de leidende Messias waarnaar in deze psalm wordt verwezen. Ik ben het die jullie verwachten en ik moet eerst lijden. In het vlees, lichamelijk, zal hij ongetwijfeld hetzelfde ervaren wat elk mens ondergaat wanneer hij zich verlaten voelt. De emoties zullen ook heftig zijn geweest. Maar in geen geval was hij door zijn vader verlaten. Ik geloof dat dat onmogelijk is. Jesaja beschrijft de Messias niet alleen als kind, als zoon, maar ook als eeuwige vader. Ik geloof dat Jezus hier de remesmethode toepaste. En niet dat hij hier liep zich te beklagen dat hij werd verlaten door zijn vader. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het ingaan op vragen. Het waren hele goede vragen, complimenten. Over 2 weken hoop ik weer op jullie vragen in te gaan. Stel ze alsjeblieft, zo leren we het beste. Het mag dus ook via Facebook. Je kunt in het chatbericht een vraag achterlaten. Helemaal prima. Of via de website. Volgende week komt Jona deel 3 aan bod. Daarin gaan we onder andere dieper in op het proces van de bekering van de Ninevieten. En hoe zich dat bijvoorbeeld verhoudt tot ons. Ik hoop ook daarna weer van jullie te horen en ook jullie vragen te ontvangen. Ik wens jullie een hele fijne week toe. En voor degenen die Sukkot gaan vieren, Chag Sameach. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom. God zegen en vrede voor jou en niet goed.
Je luistert naar radioisrael.nl.